Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Spreuken 27, daarvan de versen 23 tot 27, met als kern de 23ste vers. Spreuken 27, vers 23 tot 27. Zijt naarstig om het aangezicht uw schapen te kennen. Zet uw hart op de kudde. Want de schat is niet tot in eeuwigheid, of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn. Als het gras zich openbaart en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden. De lammeren zullen zijn tot uw kleding en de bokken de prijs des velds. Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot spijze van uw huis en leeftocht uw maagden. Gemeente, broeders die afscheid nemen, broeders die men bevestigen zal. Toen Jacob in Egypte kwam, u kent de geschiedenis wel, hè? Mijn zoon Jozef leeft nog. Toen hij in Egypte kwam, toen zei Jozef tegen hem: als u nou naar Farao gaat, dan moet u één ding tegen Farao zeggen. Dan moet u zeggen dat wij schaapherders zijn. Uw knechten zijn schaapherders. En waarom moest Jacob dat nu tegen Farao zeggen? Wel, een schaapherder was voor de Egyptenaren in die dagen een gruwel. Daar hadden ze een verschrikkelijke afkeer van. En zo dacht Jozef bij zichzelf, als mijn vader dat nou tegen Farao gaat zeggen, dat wij schaapherders zijn, dan zal hij er ook al gauw mee instemmen dat we in het land Goshen mogen wonen. Dan krijgen we dat plekje, dat afgezonderde plekje. Dat zal hij zeker ons wel toestaan om daar intrek te nemen in het land Goshen. Een afgezonderde landstreek. En waarom wilde Jozef dat zo graag? Wel, hij dacht na. Hij zag de gevaren als Israël zich zou vermengen met de Egyptenaren. Ach, dan zou het volk spoedig opgaan in Egypte. Dan zou het verdwijnen, nietwaar. Ze moesten alleen wonen in een afgezonderde plaats. Zoals Gods kerk zich nooit met de wereld vermengen zal. Maar altijd een afgezonderd, een heilig volk zal moeten zijn en blijven. Zo dacht Jozef daar ook over na. Zeg daarom maar, wij zijn schaapherders. Dan zal Farao zeggen, ja, het is goed hoor. Het is goed dat jullie in dat land Goshen willen wonen. Hij zal daar heel spoedig in toestemmen. Want ze zijn de Egyptenaren een gruwel. Nu gemeente, de schaapherder is in Gods ogen zeker niet een gruwel. De Egyptenaars mogen erover denken zoals ze willen, maar in Gods ogen in elk geval niet een gruwel. Hij vergelijkt zichzelf in de Bijbel met een herder. Ik zal mijn kudde weiden gelijk een herder. We zongen Psalm 80, Israëls herder, neem het ter oren. David zong zelf ook een herder. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. In de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring toe, wordt over het herderschap gesproken. De aartsvaders waren al herders. Abraham, Isaac en Jacob. En in de Openbaring, daar lezen we dat hij, dat het lam de zijnen weiden zal en brengen zal aan levende fonteinen der wateren ook daar dat herderschap in de openbaring van Johannes nog. En gemeente, ook bij de apostelen. Ook bij de apostelen, hè, we lezen bijvoorbeeld, wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. En als dan de opperste herder verschenen zal zijn, zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. Dus de hele Bijbel door komt dat thema van de kudde en van het herderschap terug. Bepaald niet een gruwel. Ook Salomo. Ook Salomo spreekt hier in Spreuken 27 de herders aan. Zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen. Salomo had zelf ook herders in dienst. Want de koningen van Israël hadden zelf ook bezittingen van landerijen, maar ook van kudde, runderkudde, maar ook van kleinvee, schapen en geiten. Herders die dus in koninklijke dienst waren. En het is niet uitgesloten of de koning spreekt hier dus zijn eigen herders aan, die op de koningslanderijen bezig waren om te zorgen voor de kudde. En tegelijkertijd is het waar, gemeente, dat niet alleen de letterlijke herders, herders worden genoemd, niet alleen de gewone herders die met de schapen rondtrekken, maar dat ook koningen, profeten, priesters, herders worden genoemd over het volk. Denk u maar eens aan de profeet Jeremia en aan Ezekiel. Die profeteren tegen de slechte herders die zichzelf wijden en de schapen niet wijden. En dan bedoelt hij de oversten van het volk, de ambtsdragers van het volk, die naar de mensen niet omkijken, die alleen maar aan hun eigen belangen denken en hun eigen zakken vullen. Ja, die had je ook in die tijd al en ze krijgen er van langs. Hè? Want dienstknechten, gesteld over het huis des Heren, moeten trouwe herders zijn over het volk. En zo is het in de kerk van de Heren nog steeds. De predikanten worden herders en leraars genoemd. Ik wijs u er nogmaals op, heb ik al eens eerder gedaan. Herders staat voorop. Een dominee moet leraar zijn, maar herder staat voorop. Herders en leraars. Maar niet alleen de predikanten zijn herders over het volk, ook de ouderlingen worden opzieners genoemd. Ouderling en opziener is hetzelfde in het Nieuwe Testament. En een opziener, dat is dus een herder. Dat is eigenlijk ook bisschop, episcopos, bisschop, opziener. En in de gemeente zijn meerdere bisschoppen, meerdere opzieners. He, dus ouderlingen zijn de bisschoppen van de kerk, de opzieners van de kerk. Dat is een term die komt uit de wereld van de veeteelt, van de schapen en van de runderen. He. Opzieners over runderen, opzieners over schapen, episcopos, ja dat ben je als je dienaar bent in de kerk van Christus. En de diakenen, ook net zo goed. Alleen die hebben dan de stoffelijke zaken vooral te behartigen. De noden van de schapen van de kudde. Die moeten zij behartigen, de stoffelijke dingen daarvan. Al is het ook niet verkeerd als ze eens een goed woord weten te spreken. Dat is een zeer goede zaak als een diaken ook eens iemand een vertroostend woord kan toevoegen. Maar het is toch vooral de stoffelijke noden die hun zorg moeten zijn. Dat is ook een zaak van herderschap over de kudde. En dan is het maar de vraag hoe wij die taak vervullen. Want je kunt dat natuurlijk doen met de Franse slag. Je kunt de kudde verwaarlozen, zoals ook de herders van Israël deden. De koningen, de profeten, de priesters, de valse profeten. De priesters die alleen aan hun eigen belang dachten. De koningen die alleen maar heersten, hè, met een hand drukten op het volk. Je kunt de kudde van God zelfs verstrooien en vernietigen. En je kunt ook werkelijk opzicht hebben. Werkelijk om zich geven. Salomo moedigt herders hier aan. Herders van allerlei soorten. De letterlijke herders, de figuurlijke herders. Hij nodigt ze allemaal uit. Hij roept ze allemaal op hun taak ernstig te nemen. Zeer ernstig. Zijt naarstig om het aangezicht van uw schapen te kennen. Om te kennen kent, staat er in het Hebreeuws. Om te kennen kent. En dat is een Hebreeuwse wijze, een Joodse wijze van uitdrukking, om te zeggen van, ja, daar moet je werk van maken. Dat moet blijken, dat je dat doet. Om te kennen kent. Hij kent ze terdege. Kent ze ijverig, naarstig. Hè? Naarstig is een wat ouderwets woord, ik weet het. Gebruiken we niet iedere dag meer. Maar we weten allemaal nog wel wat het betekent. Hè? Naarstigheid, dat is vlijt. Dat is dat je met inspanning je taak serieus neemt. En dat je er werk van maakt. Zij naarstig om het aangezicht van uw schapen. En met dat aangezicht is bedoeld, hè, vanuit de grondtaal, hoe ze eruit zien. Hoe ze eruit zien. Je moet erop letten hoe ze eruit zien. Ik zou bijna zeggen, ja, ik geef meer om plantjes dan veeteelt, moet ik eerlijk zeggen. Je moet kijken hoe de plantjes eruit zien, hè, hoe ze erbij staan. En zo moet nou een herder, die moet op de schapen letten van, hinkepinken ze niet wat? Of is een schaap niet wat? Wat loom? Moet de schaap niet wat extra aandacht hebben? Is er niet een schaap dat al te snel wat van de kudde afdwaalt en zo? Een herder moet heel goed letten op zijn kudde. Hij moet zijn schapen tellen. Iedere dag tellen. Of ze de schaapskooi weer in gaan, of ze er allemaal wel zijn. Maar hij moet vooral ook acht slaan op hun noden. En op hun behoeften. Ja, want een schaap is een heel weerloos dier. Ik weet niet of je daar ooit over nagedacht hebt. Maar een hond, die kan tenminste nog blaffen en bijten. En een haas, die kan er een gang in zetten, hè, snel weg. En een koe heeft horens om mee te stoten. Nou, wat heeft nou een schaap? Een schaap is weinig om bij te zetten, weinig om zich te verweren. Daarom kan een schaap eigenlijk ook helemaal niet leven in zijn eentje. Die moet deel uitmaken van een kudde. Die moet een herder hebben die over hem is gesteld. Want anders heeft hij geen leven. Wat dacht u van de wilde dieren? Zo vaak lees je daarover in de Bijbel. De wolf komt eraan, zegt de Heer Jezus, zegt de goede herder, en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, hè. Hey, er moet inderdaad opzicht zijn over de schapen, anders redden ze het niet. Bij ons vroeger thuis, ik kom zelf ook van een boerderij, zei men altijd, een ziek schaap is een doodschaap. En dat is waar. Als een schaap werkelijk al ziekteverschijnselen toont, dan is die vaak al nauwelijks of niet meer te redden. Een ziek schaap is al een dood schaap. Je redt het vaak niet. En als een schaap op zijn rug in een greppel terechtkomt, dat gebeurt nog wel eens een keer. Ik heb het zelf ook een keer gezien. Dat schaap op zijn rug in een greppel lag. Dan weet hij niet meer overeind te komen. Dan moet er iemand komen om hem eruit te helpen, want anders gaat hij in die greppel dood, zeker, hè? Dat duurt wel even natuurlijk, maar hij gaat in die greppel dood als er geen hulp komt. Zelf overeind klauteren, dat kan zo'n schaap niet eens meer. Zo moeten schapen van de kudde die moeten geholpen worden in velerlei opzicht. En ja, dan is het dus zo dat er een herder moet zijn. Herders moeten wezen. Die de schapen naar de grazige weide brengt, weten ze ook al niet waar die zijn. Of naar de plaatsen waar ze kunnen drinken, weten ze ook al niet waar ze zijn. Die ze beschermen moeten tegen het wildgedierte. Die ze helen moeten als ze ziek zijn. En ze helpen moeten als ze een pootje hebben gebroken. En terugbrengen als ze afgedwaald zijn. Allemaal taken van een herder en een opziener. En daarom moet je acht slaan op de kudde. Broeders, daar heb je uw taak. En de mijne. Zijt naarstig. Om het aangezicht van uw schapen te kennen. Om te kennen kent ze. Hè? Staat er in het Hebreeuws. Om te kennen kent ze. Je zult er werk van maken. Om dat te doen. En als je straks ja zegt. Dan zeg je tegen de Heere. Heer, het is uw kudde. En zoals Salomo herder stelde over zijn kudde die hij had. De koningskudde, zo stelt u als de grote koning, als de opperherder, ons aan over uw kudde. Deze kudde dus, deze kudde die hier in de kerk is, hier op Urk, de Moria gemeente. En we hebben met elkaar de taak niet om op onze lauweren te rusten, maar om te zien waar de noden liggen. Om naar de mensen toe te gaan. Om ze te vragen hoe het met ze is. Niet alleen lichamelijk met ze is. Ook al moet dat natuurlijk wel gebeuren. Maar ook hoe ze geestelijk gelegen zijn. Hoe het met hun zielenheil staat. Hoe het met de kennis Gods staat. Of ze de Heer al gezocht hebben. De Heer al hebben gevonden. Of ze ook moeite en last hebben van strijd en aanvechting. Al die dingen. Zij het naast het om hun toestand te weten. Hoe staat het ermee voor? Hoe staan de plantjes ermee voor? Hè? Ja, dat moet je als tuinman goed weten. En zo moet een herder weten hoe het met de schaapjes gaat. Jazeker, daar moet je achter zien te komen. Hè? Zoek ze te kennen, hun toestand, hun aanzien, hoe ze eruit zien. Zet uw hart op de kudde. Ja, je hart ergens op zetten, dat betekent vaak ergens je vertrouwen op zetten. Denk bijvoorbeeld aan de psalm. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aan was, zet er het hart niet op. Hè? Dus dat je vertrouwen zetten op, hè? Betekent het vaak, je hart zetten op. Hier natuurlijk niet. Hier natuurlijk niet. Hè? Hier bedoelt het te zeggen, je moet je hart geven aan de kudde en met je hart bij ze zijn. Bij ze zijn. Je moet hart voor ze hebben. Hart. Als je geen hart voor de kudde hebt, dan ben je als dominee en dan ben je als ouderling eigenlijk niet geschikt. Je moet hart hebben voor de mensen. En van wie krijg je dat hart? Dat krijg je van de Heer. We zijn van nature allemaal maar harteloze mensen, als het erop aankomt. Maar de grote herder der schapen, die geeft zijn onderherder zijn hart. Een hart om naar de kudde om te zien. En om voor ze te zorgen. Hij geeft een hart om dat te doen. Het hart op de kudde te zetten. En gemeente, dan gaat Salomo ook nog verder. Hij voegt er nog een paar versen aan toe die daar alles mee te maken hebben. Spreuken staan vaak helemaal los van elkaar. De ene spreuk naar de andere. Dat is ook in het begin van het hoofdstuk zo. Weinig verband tussen te merken. Maar hier en daar in het spreukenboek, vooral meer naar het einde van het spreukenboek toe, zie je ook wel een aantal spreuken die gewoon bij elkaar horen. Hier ook een vijftal versen waar het gewoon doorloopt. Wat staat er dan in vers 24? De schat. Let op dat woordje want. Hè? Want. Zie je dat er een verband is? Hè? Want. De schat is niet tot in eeuwigheid. Of zal de kroon zijn van geslacht tot geslacht. Met die schat en die kroon wordt de kudde bedoeld. Een herder beschouwt, als het goed is, zijn kudde als een schat. Is natuurlijk ook een kostbare schat. En ja, het is in feite zelfs zijn kroon. Zelfs zijn kroon. Het is eigenlijk de troon waarop een herder zit. Hè? Zijn kudde. Zijn kudde, dat is hem in één en het al, als het goed is. Maar die schat zal niet automatisch altijd maar blijven. Hè? Die zal niet automatisch altijd maar blijven. Die moet zorgvuldig bewaard worden. Een schat bewaar je. Een kroon laat je je niet zomaar ontroven. Denk erom, zegt Salomo, dat als je de kudde verwaarloost, dan raak je hem kwijt. Natuurlijk is dat zo. De schat is niet zomaar automatisch altijd zomaar in eeuwigheid van, nou dat zal wel goed komen, we hebben toch immers een gemeente, we hebben een gemeente, de komende mensen komen nog in de kerk. De collecten zijn nog goed. Nou ja, dat zal allemaal wel aanrollen. Dat zal allemaal dan wel goed komen. Dat zal er over 20, 30, 40 jaar nog wel zijn, als de wereld er dan nog is in de huidige vorm. Ja, dat kunnen we allemaal wel denken. En vanuit gaan. Maar Salomo die maakt ons duidelijk dat het geen vanzelfsprekende zaak is dat de kudde zomaar blijft. Daarvoor moet je nou juist je hart op de kudde zetten. Daarvoor moet je nou juist hun aangezicht zoeken te kennen. Opdat die kudde wel blijven zal. Van geslacht tot geslacht. Wat zou dat een mooie zaak zijn, gemeente? Als ook in toekomende geslachten, als die er nog zijn zullen, dat er dan ook nog een kerk zal zijn. Dat jullie jongens en meisjes over 30 jaar nog in de kerk zitten. En jullie kinderen ook weer in de kerk zitten. En uw klein- en achterkleinkinderen dan in de kerk zullen zitten. Al bent u er dan misschien zelf helemaal niet meer. Maar dat zij er zullen zitten. Hè, dat zij nog de kerk zullen vormen, de kudde Gods hier op Urk, dat zou toch mooi zijn. Maar we kunnen niet zomaar denken van, nou dat zal wel zo zijn. Hè. Je hebt afgelopen zondag nog gehoord van dominee Kaptein, dat er een gemeente was in Efese die haar eerste liefde had verlaten. En dat de Heer Jezus tegen die gemeente zei, ze moesten zich bekeren, want anders zou de kandelaar geweerd worden van haar plaats, nietwaar? En Laodicea was lauw, Sardes was dood. Die was al dood. Versterk het overige wat sterven zou, zegt de verhoorde Christus tegen die gemeente. Die gemeente stonden al met één been in het graf. Dat kan dus ook zomaar. Hè? Wij kunnen als ambtsdragers van de kerk niet denken van, ach, het gaat allemaal nog goed. Het komt allemaal wel goed. Nee, er komt vanzelf niks goed. Helemaal niks. De schat zal niet de eeuwigheid zijn. En de kroon is niet zomaar van geslacht tot geslacht automatisch. Dat vraagt zorg. Dat vraagt aandacht. Dat vraagt naastigheid en ijver in onze ambtelijke bediening. Dat we zonder aflaten bezig zijn om die schapen te kennen en ons hart op de kudde te zetten, broeders. Dat is echt onze taak en onze roeping. Zeker in deze tijd van kerkverlating, die ook Urk niet voorbij gaat. De tijd van secularisatie, schapen die keren de kudde de nek toe. En ze gaan hun eigen weg. Ja, dan is het zaak om oog te hebben. Ook voor het verloren schaap. Dat alles gedaan is. Om ze nog weer op te zoeken en terug te brengen. Tot de kudde. De Heer Jezus vertelt immers van die goede herder. Die de 99 schapen achterlaat in de woestijn om dat ene te zoeken. Het ene wat hij Tenminste, iets van die gestalte zullen wij ook moeten hebben. Niet afschrijven. Niet denken van, weg is weg. Nou, vooruit. Klaar ermee. Nee, nee. Het verloren schaap moet onze aandacht hebben. En zij die dreigen van de kudde te vervreemden, die moeten wij zoeken bij de kudde te brengen en te houden, nietwaar? Dat is onze gezamenlijke taak en onze roeping om dat te doen. Want het is dus niet vanzelfsprekend. Zeker niet anno 2020. Dat de kudde altijd zal blijven. Dat mogen we bieden. Hopen. Dat God dat geven zal. Maar hij wil ons daar ook voor gebruiken. Dat dat zo zijn mag. Dus de ambtelijke dienst is zeer noodzakelijk om de kudde te bewaren. En dan staat er nog meer. Als het gras zich openbaart. En als de grasscheuten gezien worden. Laat de kudde der bergen. De kruiden der bergen. Laat de kruiden der bergen verzadigd worden. Als het gras zich openbaart en de grasscheutjes gezien worden. En dus als God zegen geeft op het land. En ja, als de winter in Israël voorbij is, komt het gras weer meer tevoorschijn. De winter in Israël is niet zo scherp als bij ons, hoewel er bij ons eigenlijk ook helemaal geen winter is nu. Maar, en ook na de droge periode van de zomer, dan komt het nagras, dat komt tevoorschijn. En ja, als die tijden er zijn, dan moet er ook voedsel worden binnengehaald voor de schapen. Dan moet er ook worden gegooid, zouden we zeggen, dan moet er worden gemaaid. En dat gras moet in veiligheid worden gebracht. En dus er is ook seizoenswerk in de veehouderij. Nou, iedere boer weet dat wel. Iedere boer is bij ons ook nu zo. Hè? Dat er in bepaalde tijden, dan is alle hens van dek. Dan moet het gras worden gemaaid. Dan moet er worden gekuild. Hooien, dat doen de meeste boeren niet meer. In tegenstelling tot vroeger. Maar dan is het wel oosttijd. Hè? Dan is het sperttijd. Hè? Dan moet er echt worden, alles op alles worden gezet. Nou, wij hebben dat eigenlijk ook wel een beetje in de kerk hoor. Als het winterwerk daar is. Ja, dan is er een hoop te doen. En dan mogen we blij zijn als de mensen meedoen. Er kon ook soms wel eens wat meer zijn. Hè, dat de mensen meedoen aan dat werk, gemeenteleden. Dat de schapen ook wat trouwer zijn. Hè, zeker, maar goed, wij hebben toch als ambtsdragers van de kerk dan allemaal onze taak daarin. Om op huisbezoek te gaan. Jazeker, dat hoort erbij. Ouderlingen, diakenen gaan op huisbezoek. Predikanten gaan op huisbezoek. Dat gaat het hele jaar door wel een beetje, althans bij het predikantschap in ieder geval wel, gaat het hele jaar een beetje door. He, maar er zijn dus tijden waarin je extra alle zeilen moet bijzetten. Ja, dan moeten de kruiden der bergen verzameld worden. En dan kan een herder niet denken van, laat maar staan de gras. Ik hoef niks in huis te halen. Voor de schapen, straks als het winter wordt. Nee, dat moet je dus wel doen. En dat moet je op zijn tijd doen. He, dus je moet ook letten. Wanneer is er het meeste werk? En dan moet je er ook zijn. En gemeente, dan nog dit. He, dan nog dit. Het levert ook wat op. Herder te zijn van de kudde. Vers 26 en 27. De lammeren zullen zijn tot uw kleding. Lamswol. Dat is altijd nog een van de beste soorten wol die er zijn. Als je een trui koopt, dan kun je een wollen trui kopen. Maar als het een lamswollen trui is, is die fijner. Fijnere stof. De lammeren zullen zijn tot uw kleding. En de bokken de prijs des velds. Kijk, een herder hoeft in zijn kudde niet eens zo heel veel bokken te hebben. Als hij er maar een paar heeft, is het voor de hele kudde genoeg. Dus de meeste mannelijke dieren, die worden verkocht. Dat is logisch. En dan kan hij weer een stuk veld, een stuk akker verkopen om daar met de schapen te weiden. Als die bokken een flinke prijs opbrengen, dan heeft hij weer wat geld om een stuk akker, weidegrond erbij te kopen. En ge zult ook genoegzaamheid aan geitenmelk hebben. Hè? Kleinvee, schapen en geiten tezamen. Geitenmelk, geitenkaas. Jazeker. Tot spijzen van uw huis. Tot leeftocht van uw maagden. Hè? De meisjes die dienen in huis. Ja, die zijn er bij een rijke boer sowieso. En ook bij een rijke herder. Abraham bijvoorbeeld had veel dienstpersoneel. Die had veel dienstpersoneel. Salomo had ze ongetwijfeld ook heel veel. Hè? Heel veel. Maagden die ook verzorgd moesten worden. En die werden voorzien van de dingen die van de kudde vandaan kwamen. Jazeker. Nou, kijk, zo zie je maar dat je het ook niet voor niets hoeft te doen. En dan is het niet altijd geldelijk gewin. Maar ze zeggen dat eens een keer, als je in de ambtelijke dienst bezig bent, dan is het eerste nut en de eerste winst is voor jezelf. De eerste zegen is voor jezelf. He, als je een ander de weg mag wijzen, dan keert dat ook altijd naar jezelf terug. Het is niet alleen maar geven in de ambtelijke dienst. Niet alleen maar geven, broers. Het is ook wel eens ontvangen. Je hebt ook wel eens van die bezoeken waar je het woord openen mag en je wordt er ook nog zelf door gesticht. Misschien heb je er zelf al meer gehad dan degene die je bezocht hebt. Dat zou kunnen. En het komt ook wel eens voor dat je er beide wat aan hebt. Dat je dan degene die je bezoekt merkt dat hij daardoor bemoedigd en versterkt wordt. En jij zelf hebt er ook nog je deel van. He, want er is ook niets heerlijkers dan aan een ander het woord van het evangelie te mogen verkondigen. Een hongerige ziel te mogen voeden. Een vermoeide ziel te mogen sterken. Een treurende ziel te mogen troosten. Dat is echt een heerlijk werk. Dat is een heerlijk werk. En als je dan op bezoek geweest bent en je zit op je fiets of je kruipt achter het stuur van je auto, dan ga je bemoedigd naar huis. Is dat altijd zo, dominee? Nee, dat is niet altijd zo. Maar soms is dat inderdaad wel terdege het geval. Dan is de eerste zegen dus inderdaad voor jouzelf geweest. Zeg maar de wol van de lammer. Zeg maar de bokken die een prijs des velds waren om een nieuwe akker te kopen. Zeg maar genoegzaamheid van geitenmelk tot spijze van u en tot spijze van uw huis en tot spijze tot leeftocht van uw maagden. He, er is dan in overvloed de goede gave van God die jij mag genieten. Je hoeft het niet voor niets te doen. Want de Heere wil het werk van zijn opzieners, van zijn herders, nog wel eens genadig bekronen. Niet waar? Herder zijn is niet altijd een makkelijk werk, ik weet het. Je komt van alles tegen. Maar het is wel een zegenrijk werk. En het is een noodzakelijk werk. Want we hebben het gezien. De schat blijft niet voor altijd. Je kunt de kudde ook kwijtraken als je die verwaarloost. Dan wordt de kudde knudde. Zeg maar. Hè? Dan wordt de kudde knudde. Dan gaat hij weg. Dan gaat die weg en dat is een vreselijke zaak als de kudde knudde wordt. Hè? Als die weggaat. En ja, dat we toch in alle liefde. En in alle bereidwilligheid. En in gezamenlijkheid ook. In broederlijkheid ook. De kudde Gods hier zouden mogen wijzen. En er ook zelf een rijke zegen uit terug mogen. Ik zei al, het is niet altijd gemakkelijk werken. Want er zijn ook wel eens weer barstige schapen. Er zijn ook wel eens teleurstellingen. Je raakt ook wel eens een schaap kwijt. Dat is allemaal zeker, zeker waar. Hè? Een herder heeft ook wel eens verdriet over de kudde. Maar dat is niet alles. Genoegzaamheid van geitenmelk. En dan niet in de letterlijke zin van het woord, natuurlijk niet. Hè. Maar bij wijze van, ja zeker, die kan ook ons deel daarin zijn. De herders, die worden toch ook verzorgd. Al is het maar door de Heer. Hè. Want de Heer die zegt, de Heer Jezus als hij zijn discipelen uitzendt 2 aan 2. Dan zegt hij, je hoeft eigenlijk niks mee te nemen. Want de arbeider is zijn loon waardig. Hè. Je zult onderweg toch datgene krijgen wat je nodig hebben. En dat is dan in de letterlijke zin van het woord. En ik denk aan Paulus, als hij over zijn plannen spreekt om naar Rome te gaan, Rome, de gemeente van Rome is te gaan bezoeken, dan zegt hij, ik ben begeerig om naar jullie toe te komen, om dat deel van die kudde nou ook eens te zien. En dan zegt hij, om mede met u vertroost te worden. Mede met u. Door het onderlinge geloof, zo het mijne als het uwe. Dus hij wil niet alleen maar een eenrichtingsverkeer, dat hij hen vertroost daar in Rome, maar hij wil ook vertroost worden door hen. Ziet u wel, dat over en weer. Het is niet een eenzijdig werk alleen. Alleen maar geven, alleen maar geven. Je mag ook wel eens wat terug. Zet uw hart dan, broeders, op de kudde. En zijt naastig het aangezicht van uw schapen te kennen. En dat u toch maar een middel in Gods hand mag zijn. Om de kudde hier te bewaren. Want het mag niet gebeuren, hoor. Dat de kudde knudde wordt. Dat mag niet gebeuren. Dat mogen God verhoeden. Door uw dienst en door mijn dienst. Amen.